Ja, bibliothecarissen zitten natuurlijk op een goudmijn. Hè? Voor ons wordt het soms zo normaal, maar het is natuurlijk te gek dat we zoveel verschillende verhalen hebben die je kunnen leiden tot een thema.
Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering waar ik een tijd geleden in Rotterdam op bezoek was bij Alice Vlaanderen, de directeur, bestuurder van de Bibliotheek Rotterdam. Daar zit ik nu tegenover Marjoleine Molenaar en zij is de auteur van een boek dat gaat over verboden boeken, ook wel bekend als het Verboden Boeken boek. Leuk om jou een jaar na het verschijnen van jouw boek eindelijk eens een keer te spreken. Wat heb jij met verboden boeken? Want ik vond het best wel bijzonder om een hele reeks van dit soort verboden boeken voor me te zien.
Ja, nou ja, dank je wel. En dank je wel ook voor de uitnodiging voor de podcast, want ik luister altijd met heel veel plezier. Wat heb ik met verboden boeken? Nou, kijk, wat er verboden is, is natuurlijk altijd net een beetje spannender. Hè? Wat je niet mag lezen of wat je niet mag doen, dat wil je natuurlijk stiekem altijd graag doen. Er zijn een aantal eigenlijk ontmoetingen vanuit mijn persoonlijk leven met controversiële boeken of controversiële momenten met die mensen hebben met lezen, die me een beetje op het spoor zetten van dit onderwerp. Nou, door die fascinaties besloot ik eigenlijk dat ik hier verder in wilde duiken en dat begon met een eerste artikel en langzaamaan bouwde dat zich uit. Ik wist van tevoren eigenlijk niet helemaal waar het zou eindigen. Ik heb eerst gedacht, zou het een podcast kunnen zijn? Zou het een meer persoonlijke reis kunnen zijn? Maar uiteindelijk kwam ik ook in overleg met mijn uitgever, Lemnis Kaat, tot de gedachte om hier echt een praatboek van te maken. En dat heb ik toen op persoonlijke titel gemaakt. Dus in de avonden en de weekenden. En ja, vond ik ook belangrijk om vanuit mijn persoonlijke fascinatie daar iets over op te schrijven. Dus het komt ook voort, wel natuurlijk vanuit mijn voorliefde voor bibliotheken. Maar vooral omdat ik zelf op ontdekkingsreis daarin in wilde gaan. En dat was ongeveer een jaar of 6 geleden dat het begon. Ik werk met ontzettend veel plezier in de bibliotheek. Waar je natuurlijk los van een fascinatie voor boeken ook heel veel mensen ontmoet. Dus ik heb ook echt een fascinatie voor mensen. En voortkomend vanuit die belangstelling waren er een aantal momenten waarbij ik dacht, hey, dat is fascinerend of dat is opvallend. En dat waren eigenlijk, ik kan 3 voorbeelden geven vanuit mijn persoonlijk leven waarvan die mij bijbleven. Eerste was dat ik woon in een drukke stadswijk hier in Rotterdam. En daar spelen de kinderen altijd heel enthousiast met elkaar buiten. De deuren staan open en iedereen loopt met elkaar binnen. En op een dag liep er een buurjongetje bij me binnen. En die zag een boek van Harry Potter rondslingeren. En hij draalde daar een beetje omheen. En hij zei toen van, goh, wat is dat? Ik zei, nou, als je wil, dan mag je het zeker lezen. Neem het gerust mee. En toen zei hij, nee, dat kan echt niet. Want ja, dat is van de duivel. Hè? Dat drijft mij in de armen van Satan. En toen dacht ik, ach, weet je, met zo'n klein ventje, hoe zie je dat voor je dan? Wat gaat er in je om? En waar komt het vandaan? Dus toen, ik ben er toen niet echt op ingegaan. Ik zeg, wil je dan nog een pannenkoek? En toen maakten we een gezellige middag. En de volgende dag kon ik het boek nergens vinden. Ik dacht, wauw, dat is wat. Hoe zou dat zijn? En ik vind dat allemaal prima, want boeken moeten reizen. Hè? Ik denk dat wij bibliothecarissen dat allemaal wel vinden. Een boek hoeft niet op de plank te blijven staan. Dat is er om te reizen. En ik vroeg mezelf af, dat heeft natuurlijk te maken met religieuze overtuigingen. Angst voor het ongrijpbare, voor iets wat je niet kan uitleggen. En ik dacht, zijn er dan in ons moderne leven nog steeds zondebokken te noemen voor ongrijpelijke of ingewikkelde gebeurtenissen? Dus het was een vraag die nam ik een beetje zo in mijn rugzak met me mee. En je hebt er natuurlijk allerlei soorten antwoorden op. Dus dat was zo'n moment. Zo waren er nog wel andere momenten, bijvoorbeeld ook hier in de geschiedenis van de Rotterdamse bibliotheek. Net als alle andere landelijke bibliotheken hebben we natuurlijk een verschrikkelijke oorlogsperiode meegemaakt. Rotterdam werd op 14 mei 1940 getroffen door een groots verwoestend bombardement. En wonder boven wonder bleef de bibliotheek gespaard. Nou, en vanuit die geschiedenis weten we ook hoe de directeur in oorlogstijd moest opereren onder de bezetter. Die kreeg een NSB-adjunct naast zich geplaatst. Ja, moest zich verhouden tot allerlei ondermijningen. Hè, boekenkasten werden, daar werd met de nazi-stofkam doorheen gegaan. Mensen werden ontslagen. Er werden heel veel boeken onder de toonbank meegegeven aan een nichtje, tussen aanhalingstekens, wat een poosje te logeren was. Dus dat ging naar onderduikgezinnen. Nou ja, dus toen ik daarover nadacht, toen vroeg ik me ook af, kunnen bibliotheken onafhankelijk zijn? En wat is daarvoor nodig? Nou ja, dus dat was ook weer zo'n vraag dat ik dacht, oh, dat begon een beetje te leven. Want wat doe je daar nou mee met dat soort vragen?
En jij stipt nu ook de oorlogsperiode aan.
Ja.
Als we dan even een hele grote reis in de tijd maken en kijken naar de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, waar op dit moment meer dan ooit boeken worden verbannen, boeken uit de bibliotheken, et cetera, et cetera. Maar dan is jouw boek wel ontzettend actueel.
Ja, maar dat is zo. Maar toen ik hier een jaar of 4 of 5 geleden mee begon, toen ben ik natuurlijk ook gaan zoeken in die trends, hoe dat. Want dat is natuurlijk niet van vorige week. Dit heeft al een hele lange aanloop. Dus dat is helaas heel actueel. Maar het is ook heel tijdloos. Omdat wij zijn natuurlijk nu, hebben onze oren gespitst op wat gebeurt daar. Hè? De directeur van de Library of Congress is natuurlijk onlangs. Die heeft een mail gekregen met, nou, je hoeft niet meer terug te komen. Maar hetzelfde gebeurt natuurlijk in heel veel andere landen die evenzo aandacht verdienen. Het is natuurlijk niet iets nieuws. Het is echt iets van alle tijden. Het gaat soms met golfbewegingen van tolerantie naar striktheid. Maar kijk naar Iran, of kijk naar Hongkong. Ja, je ziet dezelfde situaties. Ja.
Heb je nou tijdens het schrijven op de een of andere manier zelf ook ervaren van hoe dit moet ik misschien maar even niet op deze manier opschrijven?
Hmm.
Heb je een soort van censuur op jezelf toegepast?
Oh, een goede vraag. Nee. Ik ben wel iemand die best wel conflictvermijdend is van nature. Dus ik heb wel bedacht, ik wil het heel zorgzaam doen. Dus ik wil echt recht doen aan de verschillende verhalen. En ik wil ook graag dat het een boek is wat gebruikt kan worden in de klas. En dat je als het ware om een onderwerp heen kan lopen en dan langzaam meer naar het centrum van de discussie kan gaan. Dus ja, op die manier heb ik het geprobeerd op te schrijven, waarbij juist het verhaal soms de aanwijsstok is, zeg maar. Ja. Ja.
Maar als je voor jezelf zegt, ik ben conflictmijdend.
Ja, dat klinkt. Mijn man denkt er misschien anders over. Maar ja.
Je bespreekt ook een aantal dingen. Maar ben je nooit bang geweest voor enige vorm van controverse? Want je hebt behoorlijk wat interviews moeten geven. Je bent ook bij heel veel bibliotheken ben je op bezoek geweest met jouw boek. Ben je daar nooit bang voor geweest?
Nee, want bij heel veel bijvoorbeeld lezingen die ik geef of klassenbezoeken, merk je eigenlijk dat als je met elkaar een goede setting hebt en je hebt een goede sfeer, dan zijn onderwerpen soms spannend. Maar de meeste mensen, veruit de meeste mensen, zijn eigenlijk heel erg toegewijd aan het voeren van een goed gesprek. En soms wordt er ook wel eens iets gezegd waar ik even van terugdeins of waar ik even over na moet denken. Maar wanneer je een gesprek voert zonder oordeel of zonder vastgezet te zijn in je standpunt, dan kom je er vaak achter wat mensen beweegt of wat daarachter zit. Dus het is wel heel interessant dat ik de laatste maanden eigenlijk de vraag, ben je wel eens bang geweest, vaker krijg dan een jaar geleden. Dus dat vind ik wel opvallend. Maar ja, ik hoop dat zo blijft.
Ja, nou, we komen daar straks misschien nog wel even terug als we het over de rol van de bibliotheken in deze hele discussie gaan hebben. Even het boek zelf.
Ja.
Ik heb het boek gelezen. Er staan meer dan 20 verboden boeken in. Harry Potter viel mijzelf het meest persoonlijk op. Mm-hmm. Omdat dat een boek is dat voor kinderen in ieder geval heel erg aansprekend is. Ik heb die boeken nooit gelezen, want ik kom er niet doorheen.
Ja.
En ik heb niks met fictie. Dus
ieder zijn ding.
Ieder zijn ding, inderdaad. Maar als we jouw boek zouden moeten samenvatten, wat zeg je dan?
Nou ja, het bestaat dus uit 24 verhalen over boekverboden, dwars door de tijd en door verschillende genres heen en voor verschillende lezersgroepen. Dus het gaat, er is een verhaal over een boekverbod op een prentenboek, een graphic novel, een encyclopedie uit de vroegmoderne tijd, maar ook over de Koran of over een schrift. Dus ik heb geprobeerd om verschillende verhalen te researchen, daar een artikel over te schrijven over dat boekverbod. En bij elk verhaal zijn er ook gespreksvragen.
En als je nou door al die verhalen heen kijkt, hè, kun je dan een rode draad daaruit halen als het gaat om redenen, motieven waardoor die boeken op bepaalde plekken verboden zijn?
De onderliggende motivatie. Het gaat natuurlijk altijd over macht en angst. Met als gouden trio politiek, religie en seksualiteit. En smaad komt natuurlijk ook om de hoek kijken. En dat heeft uitingsvormen op hele verschillende manieren eigenlijk. Dus van een politiek manifest tot een tot bijvoorbeeld Lady Chatterley's Lover. Waarbij juist hele liederlijke, erotische beschrijvingen hebben geleid tot heel veel controverse in die tijd. Dus hoe ik me eigenlijk ook voelde tijdens het maken van dat boek was alsof je in een metro stapt. Hè, alsof je ondergronds gaat en je stopt bij allerlei verschillende stations. En als je uitstapt, zie je weer iets, een verhaal en een verbod, waarvan misschien de schrijver nooit had gedacht dat zijn boek of haar boek ooit verboden zou worden. Maar wat je met de ogen van nu weer op je eigen tijd bekijkt.
Ja, ja. Nou ja, een van die mensen, dat was meneer Braille. Hè, die het Brailleschrift heeft ontwikkeld.
Ja.
Dat vond ik wel een hele verrassende. Dat ook in die tijd controversieel was.
Ja.
Wat zat daarachter?
Ja, Louis Braille was een hele bijzondere man, bijzondere jongen. En hij werd op zijn derde levensjaar raakte hij in een ongeluk verzeild. Zijn vader was zadelmaker en die had een werkplaats. En Louis was 3 en die scharrelde heel graag om het huis heen. En wat hij zag, wilde hij eigenlijk aanraken. En op een dag was hij alleen in die werkplaats en hij pakte de priem van zijn vader. En hij probeerde ook in een lapje leer, probeerde die een inkeping te maken, maar hij schoot uit. Priem schoot recht omhoog. En nou ja, vanaf dat moment stond de tijd stil, hè? En ja, sloeg de ontsteking van zijn ene oog over in zijn andere oog. En vanaf dat moment moest hij door in het duister, door het leven. Maar hij was ontzettend keen. Na wat jaren op een speciale school in Parijs belanden, hij was toen 14, 13 jaar, kwam er op die school een legerkapitein langs. En die legerkapitein, ik moet het goed zeggen, kapitein Barbier de la Serre, gaf orders aan soldaten in loopgraven. En in die loopgraven moest men in het donker boodschappen kunnen doorgeven. Dus die kapitein had een soort reliefschrift bedacht. Iets wat je met je vingers kon voelen. En hij vroeg, wie kan dit perfectioneren? En Louis, nou, die ontzettend intelligent was, die stak zijn vinger op en die dacht, ik ga dat proberen.
Die ging helemaal los.
Die ging helemaal los. En hij maakte ervan iets met 6 stippen. Nou, dat kan je vingertop net bevatten. En langzaamaan bouwde hij op die kostschool aan dat schrift. Nou, het is een enorm lang verhaal, maar op een zeker moment was er een schooldirecteur die zei, ik vind dat we met een heel ander schrift moeten werken. Ik heb net voor een vermogen aan een andere variant uitgegeven. En bovendien zint het me niks dat er hier door die leerlingen van alles onder mijn ogen heen en weer gaat wat ik niet kan snappen. Dus het was een soort geheim schrift in zijn ogen geworden. En hij deed er veel moeite voor om dat schrift van onze lieve Louis uit de wereld te helpen. Wat hem gelukkig niet is gelukt. Want tot de dag van vandaag is Braille ontzettend belangrijk. Ondanks alle toepassingen en alle nieuwe geluidsdingen is Braille nog steeds een hele belangrijke toegang voor blinden en slechtzienden. Ja.
Ja, ja. Ja, ja. Ik ben dan vooral benieuwd of de mensen die op dit moment gebruik maken van Braille, of ze dit verhaal kennen, of ze dit verhaal weten over Louis Braille.
Nou, ik heb met een heel mooi team van jonge mensen met visuele beperking. Ze hebben een fantastisch YouTube-kanaal, dat heet Anders Bekeken. En zij nemen eigenlijk iedereen die daarin geïnteresseerd is mee in hoe leef je, hoe richt je je leven in. En we hebben samen ook gewerkt aan dit artikel. En dat vond ik eigenlijk heel leuk aan het boek, dat je aan die verhalen, dat heel veel mensen hebben geholpen. Bijvoorbeeld iemand die heel veel weet van Marokkaanse literatuur. Van de UvA. Nou, fantastische collega. Die zei, ja, ik steek mijn vinger op en ik wil met je meelezen. Zo zijn er allerlei kenners die hebben. Ja, we hebben zoveel kennis en lieve mensen eigenlijk die echt toegewijd zijn om die kennis te delen. Nou, dat weten we als bibliothecaris natuurlijk als geen ander. Dat je met elkaar samen daar iets goeds in kan maken. Dus.
Ja.
Dus zij weten dat nu, dat blinde team. Ja.
Als je nou die 24 boeken op een rij zet, is er dan één boek bij waarvan je zegt, nou, dat vind ik zo bijzonder of zo bizar?
Goh, Matt, even denken hoor. Nou, ja, wat me wel heel erg aangreep was het boek van Unfree Speech van Joshua Wong. Joshua is een jonge man die de leider was van de grote umbrella protests in Hongkong. Vanaf het moment dat het land overging van de Britse in de Chinese regelgeving. En hij heeft zich enorm ingezet voor het behoud van uitingsvrijheid. Wat ik van Kathleen Ferrier ook weer leerde. Die zei, ja, we hebben het in Nederland altijd over vrijheid van meningsuiting. Dus het gaat altijd om een mening, maar het gaat eigenlijk om vrijheid, freedom of expression, om uitingen. En Joshua die heeft, en nog steeds zet hij zich, hoewel die nu in de gevangenis zit, zich enorm in. En hij heeft hem dat boek geschreven, Unfree Speech, wat in Hongkong gewoon nu nauwelijks te krijgen is. Dus dat soort dappere mensen vind ik heel, ja, dat boek vind ik aangrijpend en zijn moed is inspirerend. Ja.
Dan nog even terug naar feit hè, dat jij over jezelf zegt, ik ben taboe vermijdend, conflictmijdend. Zijn er ook boeken waarvan je zegt, nou, die kunnen we maar beter niet lezen?
Oh, nou, daar ga ik natuurlijk helemaal niet over.
Nee, hè?
Ja, dat moet je voor jezelf bepalen.
Ja.
Nee,
ja.
Wie ben ik?
Nee, net als een malaria-mug, hè? Die laat zich ook niet begrenzen door een landsgrens.
Ja, dat is ook een rijkdom, dat je alles kan kiezen wat je wil. Ja.
Als we nou eens kijken naar de hedendaagse tijd. We leven in een wereld van AI, in een wereld van social media. Hoe denk jij dat die nieuwe moderne ontwikkelingen invloed kunnen hebben op eigenlijk jouw thema, hè, verboden boeken?
Als ik daarover nadenk, denk ik, ja, het is toch ook wel best ongelooflijk dat als ik naar mijn leven kijk, hè, ik wil niet how can I make this about me, maar als je er dan over nadenkt dat ik ben opgegroeid in de analoge tijd, hè, en dan maak je in één leven de overgang van alleen boeken en schrift naar digitaal en internet mee. En in één leven naar sociale media. En hop, we gaan nu naar de AI. En denk ik, wauw, wat is dat toch. Dat is fascinerend dat je dat mag gadeslaan. En hoe, ik denk dat we allemaal worstelen, zowel persoonlijk als instituten. Hoe verhoud je je daar dan toe? En wat is je überhaupt je invloed daarop? Al die wendingen zijn natuurlijk gebaseerd op technologie. Maar achter technologie zit de mens. Hè? Dus je als mensheid of als gemeenschappen hebben we een bepaalde mate van invloed in hoe je die technologie ontwerpt. Wie ontwerpt het en wie is de eigenaar ervan? Ja, dat vind ik heel fascinerend. Ook als je dan kijkt naar wat voor weerslag hebben dat soort dingen als deepfake of censuur weer voor invloed op wat voor producties er op de markt komen. Dat is gewoon een enorm. Ik heb niet het gouden ei, ik weet het niet. Ik denk dat niemand een glazen bol heeft en dat precies weet. Maar wat ik wel weet is dat wij ook als maatschappij misschien ergens een keuze hebben in dat het je niet alleen maar overkomt. Dat het niet alleen maar grote externe organisaties zijn die bepalen hoe die techniek eruit ziet. Of hoe je je maatschappelijke debat vormgeeft. Daar heb je ook als gemeenschap een stem in en ook een invloed op. Ja, dus dat is, ik ben er veel over aan nadenken van wat is je rol persoonlijk en als organisatie?
Nou, ik denk dat we persoonlijk heel veel invloed daarop kunnen uitoefenen. Hè? Want de techniek is één, maar de manier waarop je de techniek toepast en voor jezelf en met elkaar laat werken,
ja,
daar ben je toch wel redelijk vrij in. Althans, dat zou je nu verwachten.
Ja, zou je verwachten, maar je moet denk ik elke keer nadenken over, ja, ook persoonlijk en misschien ook wel als bibliotheekwereld. Hoe kijk je naar je publieke waarde als het gaat om onafhankelijkheid en betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit? Wat zijn dan je eigen instrumenten? Ik probeer vaak bij projecten te denken, weet je, alsof ik in een schuur sta met een werktafel en ik heb allerlei gereedschappen voor me. En dan probeer ik te bedenken, nou, wat is hier nou eigenlijk de situatie? Heb ik het landschap in beeld? En wat voor instrumenten heb je om daarmee aan de slag te gaan? En soms duurt dat een uur, soms duurt het heel lang. Ja, bij dit zou gek zijn als ik het antwoord had. Maar het is wel leuk, denk ik, om met elkaar en belangrijk om echt goed dat gesprek met elkaar te gaan voeren.
Denk je dat we in de toekomst andere redenen, hè, dan jij in jouw boek ontdekt hebt, gaan zien waardoor dingen, boeken, andere schrijfsels, op internet of waar dan ook, verboden gaan worden?
Nou ja, terugkomend op dat we hebben, hè, als we kijken naar macht, religie, seksualiteit, dan, hey, dat heeft allerlei verschillende uitingsvormen natuurlijk. Maar echt iets wat totaal daar niet aan gerelateerd is, moet ik even goed nadenken. Nou, misschien, ja, stel dat bijvoorbeeld vanuit klimaatperspectief, dat we zeggen bomen zijn belangrijker dan boeken. Het geeft een te grote afdruk op de planeet, dus we gaan dat structureel minderen. Ik denk maar het op, hoor, even fantaseren.
En die discussie moeten we vooral blijven voeren. En ik denk ook binnen bibliotheken en bibliotheken met hun burgers. He, want je gaf het al eerder aan, je hebt in je boek, he, bij al die 24 boeken heb je een aantal vragen gesteld. En daarmee is jouw boek ook een beetje een praatboek geworden. Een boek waarover je het debat met elkaar aangaat. He, de vijfde functie van de bibliotheek.
Ja.
Wat valt daarover te zeggen? Over hoe dat debat over die verboden boeken, over hoe dat gevoerd wordt?
Nou, wat ik meemaak in gesprekken. Ik vond het in het begin best wel spannend. Dat ik dacht, jeetje, nou heb ik dit gemaakt? Ja. Kan ik moeilijk thuis achter mijn bureau blijven zitten? Dat is nou niet eerlijk zijn. Dus ik moet er dan ook wat mee. Ik heb natuurlijk ook daarbij echt wel hulp gevraagd en gekregen. Bijvoorbeeld van Paulo Lopez, die heel erg ervaren is in de deep democracy methode. Of Judith Wagensveld, met wie ik samen, zij is filosoof, met wie ik samen de vraag heb gemaakt. Ja, ik ben er gewoon maar ingedoken en gedacht, hoe maak je nou met groepen die bestaan uit verschillende generaties of verschillende politieke overtuigingen of verschillende leesachtergronden. Hè? Dus de een houdt heel erg van science fiction en de ander houdt van young adult. En hoe hou je daar nou een prettig gesprek mee? Doordat je met elkaar afspreekt van nou, we gaan nu, hè, niemand heeft het monopolie op de waarheid en we gaan met elkaar aan de hand van verhalen de diepte in en we gaan als vrienden weer uit elkaar, dan ontstaan daar eigenlijk de prachtigste momenten waar ik ook weer heel veel van heb geleerd. Dus er zijn ook mensen die mij hun verhalen hebben verteld, waarvan ik achteraf dacht, oh, wat bedankt daarvoor. Want dat heeft mij weer heel erg tot een nieuw inzicht gebracht.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
De grappigste momenten ontstaan eigenlijk bijvoorbeeld in de garderobe vooraf of achteraf, waarbij mensen heel snel even toefluisteren. Ja, maar ik vind dit en dit eigenlijk een heel moeilijk boek. Of dit vind ik een moeilijk verhaal. En dan probeer ik te denken van, oh, maar over welke vraag gaat dit? En dan aan de hand van een verhaal uit het boek gaan we het dan indirect daarover hebben. Want ja, bibliothecarissen zitten natuurlijk op een goudmijn. He, voor ons wordt het soms zo normaal, maar het is natuurlijk te gek dat we zoveel verschillende verhalen hebben die je kunnen leiden tot een thema. He, bijvoorbeeld als we het hebben over de prachtige verhalen over de spin Anansi, die gaan over de kracht van verhalen vertellen en orale literatuur. Nou, dan kan je natuurlijk een hele mooie wending maken in een gesprek naar wat is dan een verhaal en hoe belangrijk is orale literatuur dan net zo belangrijk als het geschreven woord. En dat kan ook weer veranderen dan gaandeweg zo'n verhaal. Dus moet een verhaal altijd hetzelfde blijven? Nou,
ja, maar het is bijvoorbeeld ook David Lenkers, hè? Onze bibliotheekguru uit Amerika, die zegt van, ja, weet je, bibliotheken en collecties, hartstikke leuk, maar eigenlijk gaat het om de verhalen. Want uit de interactie, hè, onderling, daaruit ontstaat ook nieuwe kennis. Eigenlijk zeg jij dit ook.
Ja, het is niet alleen kennis, maar het is ook inzicht of zo. Een soort begrip in hoe een ander de wereld ervaart. Dat kan ook te maken met hoe iemand stereotypering ervaart in een bepaald boek. En één boek is nooit hetzelfde voor iedereen. ja, dat één boek nooit hetzelfde is voor iedereen, maakt ook dat je gewoon food for thought hebt. Je hebt een soort conversation piece in je collectie zitten. Iedereen zal dat ook snappen, dat jouw waarheid niet de mijne is. En daar groei je ook weer van.
Is dit ook een manier voor de huidige generatie schrijvers, maar ook uitgevers, maar misschien ook de lezers zelf, om een boek altijd vergezeld te laten gaan van discussievragen, zoals je hebt gedaan?
Wie ben ik om dat te vinden? Ik denk uitgevers en schrijvers en makers en lezers, die moeten gewoon maken wat ze willen maken. En de een doet dat puur als een autonoom zelfstandig product. Het product doet het een tekort, maar een uiting die voldoende zeggingskracht heeft, waar je uit kan halen wat je wil. Het is niet dat alles wat er gemaakt wordt een soort dialoogsausje zou moeten krijgen. Het kan natuurlijk wel, maar dat is echt aan hoe je dat zelf wil doen.
Nog een keer terug naar het begin van dit gesprek. Je noemde neutraliteit en bibliotheken.
Onafhankelijkheid. Ja.
En onafhankelijkheid. Ja. Hoe onafhankelijk, hoe neutraal moeten bibliotheken blijven in het licht van verboden boeken, allerlei andere dingen die mis zijn op deze planeet? Pak bijvoorbeeld de ontwikkeling in Amerika, het ontslag van de directeur van de grote bibliotheek daar. Moeten we ons uitspreken of moeten we gewoon met elkaar in debat gaan?
Ja, dat is een hele grote vraag. Ik probeer me even in kleine stukjes te begrijpen. Ik denk in de breedheid dat je als samenleving je in moet zetten voor sterke publieke instituties. En daarin heeft iedereen een rol en taak. De juridische tak, de politiek-bestuurlijke tak, onderwijs, bibliotheken. Binnen hoe wij, als we het dan hebben over Nederland, hoe de samenleving georganiseerd is. Daar denk ik dat we allemaal nu nog meer doordrongen zijn van het belang van het onderhouden en sterk maken van publieke instituties op een hele transparante manier. Ja, daarin heeft iedereen zijn rol te spelen. Dat is denk ik waar je sowieso altijd over na moet denken en waar we misschien ons nu nog een beetje extra van bewust zijn. En voor bibliotheken denk ik dat het heel leuk is en belangrijk om elke keer te blijven nadenken van wat is onze wettelijke taak? Hoe voeren we die op een hele goede manier uit? En houden we dat niet alleen maar abstract in vergaderkamertjes met een flip-over, waarbij we in een sessie lean en mean gaan, weet ik veel, nadenken of over wat we moeten doen. Maar gaan we het ook doen? Gaan we ook echt mooie gesprekken entameren als een platform? Ja, blijven we dat ook op een prettige manier met elkaar voeren?
Zie je dat voldoende terug? Want ik heb het idee dat jij een van de voorgangers op dit moment bent die het gesprek voert over dit soort thematiek, over censuur. Hè, dat heel relevant is in het kader van wat in Amerika gebeurt.
Nou, ik denk dat het best veel gebeurt hoor. Ik zie mezelf niet als een voorganger daarin. Ik denk dat heel veel op heel veel verschillende momenten. Ja, kijk, bibliothecarissen zijn natuurlijk geen grote schreeuwers. Hè? Dat is ook zo, vind ik ook persoonlijk heel fijn. Maar als ik zie wat mijn collega's bijvoorbeeld tot stand brengen bij de taalcafés en wat voor prachtige gesprekken daar ontstaan. Als ik hoor wat er in het land gebeurt over hele mooie ontwikkelingen bij op het gebied van nadenken over collectie. Ook hoe je de rol van erfgoed kan inzetten om met elkaar in gesprek te gaan. Volgens mij gebeurt er echt onder de radar heel veel. En ik denk dat iedereen daar echt ontzettend trots op mag zijn. Dat juist ook als je iemand helpt met het aanvragen van een DigiD en je helpt iemand vooruit en je vraagt tegelijkertijd en hoe gaat het verder en je blijft mensen laten aanhaken en meedoen, dan werk je enorm hard aan die publieke zaak.
In ieder geval heb ik geleerd uit jouw boek dat het aangaan van de dialoog, het stellen van vragen, de discussie met elkaar aangaan, dat dat ons vooruit helpt met nieuwe kennis, met nieuw inzicht. En daardoor kunnen we denk ik ook beter omgaan met onderwerpen als censuur.
Ja.
Die niet alleen van alle tijden zijn, zoals je al eerder zei, maar ook gewoon aan de orde van de dag zijn. Want in Duitsland gebeurt precies hetzelfde. En in Nederland, zo'n beetje iedere bibliotheek, heeft wel discussies met scholen over bepaalde boeken wel of niet in de collectie? Al is het maar vanwege religieuze motieven.
Ik denk dit is een gesprek, dat leerde ik zelf uit het hele onderzoek. Het is een gesprek wat nooit af is. En dat moeten we ook niet erg vinden, dat het nooit af is. Want je blijft gewoon nadenken over hoe ontwikkel je je als lerende maatschappij. En je kan met elkaar het gesprek hebben gevoerd. En dan je 5 jaar later, dan ga je toch weer op een andere manier daarover nadenken. Of je hebt weer nieuwe collega's. En ook gewoon ook buiten de bibliotheekwereld. Ja, je blijft gewoon altijd daarover leren. Wij hebben een voorrecht, denk ik, in Nederland, dat we dat op een goede manier kunnen doen.
Je zegt het is nooit af. Er ligt hier een boek.
Ja.
Dat boek is ook af.
Ja.
Maar zie het ooit gebeuren dat dan nog een vervolg op komt?
Nou, dat weet ik niet. Ik ben wel aan het nadenken, een beetje aan het broeden op een nieuw project. Maar dat, misschien herken je dat wel, dat op het moment dat het nog geen vaste vorm heeft gekregen, dan wil je het nog even laten rijpen in je gedachten. Dus, nou ja, dat weet ik nog niet. Nee, dat. Een cliffhanger. Ja.
Een cliffhanger. Nou, beste mensen, ja. Volg Marjolein Molenaar. Zit op allerlei media, sociale media. Dus, wat zou je tenslotte aan bibliothecarissen en hun directeuren willen meegeven?
Tja, kijk, als we naar onze bibliotheken kijken, dan zitten we natuurlijk op een enorme rijke geschiedenis en toekomst van kennis, waarbij al die boeken die we over heel de tijd hebben verzameld en digitaal, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. En waarbij we altijd zoveel kunnen halen uit al die verhalen van mensen die de bibliotheken bezoeken en boeken die vanuit de hele geschiedenis op de plank staan. Dat besef dat daar zoveel rijkdom in zit die voor ieder wat wils is. Hè, dat is de beroemde Indiase bibliotheekwetenschapper Ranganathan, die heeft de 5 Rules of Library Science. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar een van zijn laatste rule is: a library is a living organism. En daar moet ik vaak aan denken als ik rondloop in bibliotheken, denk ik, goh, wat is dat toch een mozaïek van verschillende verhalen. En daarin hebben bibliotheken een schone taak. Want ik geloof er wel in dat als onvrijheid zich als een olievlek kan verspreiden, dan kan vrijheid dat ook. En de manier waarop we daarmee omgaan is vanuit schrijvers, lezers, denkers, bibliothecarissen en iedereen die deel uitmaakt van de maatschappij. Die hebben daar werk in te doen.
Ja, en daarmee is het een mooie en schone taak. Niet alleen voor bibliothecarissen, niet alleen voor jij en ik, maar eigenlijk voor iedereen met wie wij samenleven.
Ja. Absoluut.
Daar gaat het toch telkens om. Hè? De kunst van het met elkaar samenleven.
Mooi gezegd.
Dankjewel Marjolein voor deze mooie ontboezemingen over 24 verboden boeken en de wereld die daarachter zit.
Graag gedaan. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.